genoten van de aanbiddingen van onze muzikanten zo met elkaar. Wat een mooi geluid en wat talenten we hebben uiteindelijk in ons midden. Als dat zo samenkomt, is dat toch wel heel bijzonder. Ja, God is echt bezig in de gemeente. En dan zie je hier de rij, de first row, nou, second row. En God beweegt met onze gasten en onze eigen gemeenteleden. En we hebben geloof voor meer. En daar wil ik vanmorgen ook bij stilstaan. Omdat ik denk, en ik lees straks ook nog even een stukje uit Openbaring en een brief aan een gemeente. En dat sluit aan, denk ik, bij onze gemeente. Gewoon de kleinschaligheid, maar het betrokken zijn, het samen alles doen, dat ons ook bijzonder maakt. En dat we ook bewust zijn van dat wat we ontvangen hebben. Ik ben de laatste weken steeds toch bezig met die erfenis vanuit de Efezebrief. Ja, onze legacy, wat we ontvangen hebben door de geest. We hebben Pinksteren gevierd. En ik was bijzonder om dat zo'n beetje te volgen via Family 7, wat er op opwekking plaatsvond. Jij bent ook geweest, Ivo. En ik vond het bijzonder. Zoveel mensen samen. En ik hoorde dat er zelfs kaartjes tekort waren. En dat is een goede zaak. Getuigenis. Getuigenis. En we zien, God is aan het werk. God is echt aan het werken. Er is ook heel veel weerstand. Er waren verschillende dingen georganiseerd in Ahoy, met christelijke achtergrond, op christelijke grondslag. En mensen kwamen in opstand. Zijn in Ahoy, eigenlijk moet je die mensen niet meer toelaten. He? Zoals een groep als Hillsong. En wat ze dan voorwerpen is, ja, waar de voorganger heeft een fout begaan. Dus kan je die mensen dan wel laten optreden. En zo zie je dat de weerstand groeit tegen dat wat God aan het doen is. Maar Gods geest gaat door. De geest is gekomen. En ook hier in de gemeente. En ik denk dat we een krachtig getuigenis hebben. Maar dat heeft wel te maken hoe we gemeente zijn. Ik denk dat er is kracht in het avondmaal en in de eenheid van de gemeente. En dat heeft niet te maken hoe groot we zijn, maar met de verbondenheid. En als we kijken naar de Korinthebrief, in 1 Korinthe hoofdstuk 11, dat zijn we zo'n 50 jaar na Christus, 55 jaar zo ongeveer, 1 Korinthe hoofdstuk 11, en daar zien we iets gebeuren. Jezus zelf heeft het avondmaal ingesteld, heeft dat doorgegeven, hoe dat gevierd moet worden. En Paulus heeft de gemeente daar gesticht. En hij komt erachter dat het toch allemaal niet zo koek en ei is. Er gebeuren allerlei dingen. Ik lees er even uit om u mee te nemen zo wat er plaats kan vinden. Vanaf vers 17 schrijft Paulus, nu ik u toch aanwijzingen geef, ik kan u niet prijzen om uw samenkomsten. Die doen meer kwaad dan goed. Dat zal je maar gezegd worden. Om te beginnen, ik hoor dat er bij u samenkomsten in de gemeente verdeeldheid heerst. En tot op zekere hoogte geloof ik dat ook. Hij zal dat wel gehoord hebben op een of andere manier. Het duurde toen wel even wat langer dan nu. Als hier iets gebeurt, dan weet binnen de kortste keren iedereen het. Maar toen moest er echt wel een boodschap gezonden worden. Maar het was er waarschijnlijk te oren gekomen dat er iets gebeurde. Het is onvermijdelijk dat er partijvorming onder u is. Zodat duidelijk wordt wie van u betrouwbaar is. Nou, dat lezen we ook. Iets terug in andere hoofdstukken. Dan zegt hij, ja, ik ben van Paulus. En dan zegt hij, ik ben van Apollos. Die is later in de gemeente gekomen. En soms zijn er wat nieuwe ideeën gebracht. En dat botst met elkaar. En Paulus heeft ervan gehoord en zegt, dat is niet goed. Verdeeldheid, dat ontkracht, dat is niet goed. Dat moet je niet hebben in een gemeente. Partijschap, dat is dodelijk. Zo zijn er ook al heel wat gemeentes uit elkaar gevallen. Hij gaat verder in vers 20. Maar bij uw samenkomst is er nu geen sprake van een maaltijd van de Heer. Bij de maaltijd die u houdt, zorgt iedereen alleen voor zichzelf. Zodat de een honger heeft en de ander dronken is. Nou, zoveel wijn krijgt u vanmorgen niet om dronken te worden. Maar daar was dat een andere setting. Hebt u soms geen eigen huis waar u kunt eten en drinken? Of veracht u de gemeente van God en wilt u de armen onder u vernederen? Wat moet ik hierover zeggen? Moet ik u soms prijzen? Nou, op dit punt zeker niet. Want wat ik heb ontvangen, gaat hij ook wat hij ontvangen heeft, heeft hij doorgegeven. Dit gaat terug op de Heer zelf. Het instellen van het avondmaal zoals Jezus dat had voorgedaan. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleefd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak dat brood en zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. En zo nam hij, Jezus, na de maaltijd ook de beker. En zei, deze beker is de beker in een nieuw verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondig u de dood van de Heer totdat hij komt. Daarom maakt iemand die op onwaardige wijze van het brood eet en uit de beker drinkt van de Heer zich schuldig tegenover het lichaam en het bloed van de Heer. Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt. Want wie eet en drinkt, maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling over zich af. Daarom zijn er onder u veel zwakke en zieke mensen en zijn er al velen onder u gestorven. Als we onszelf zouden toetsen, zouden we niet worden veroordeeld. Maar nu velt de Heer zijn oordeel over ons en wijst hij ons terecht, opdat we niet straks samen met de wereld zullen worden veroordeeld. Daarom, broeders en zusters, wees gastvrij voor elkaar wanneer u samenkomt voor de maaltijd. Wie honger heeft, die kan beter thuis eten. Dan leidde uw samenkomst tenminste niet tot uw veroordeling. De overige zaken zal ik regelen wanneer ik kom. Ja, Paulus was niet mals. Dat was niet een aardig mannetje. In de kinderbijbel wordt hij een beetje, wat ik me kan herinneren, die wij altijd lazen afgebeeld. Zo je als ik eruit zie, alleen dan andere kleren aan. Met een kale hoofd en niet te groot. Maar dat weten we eigenlijk helemaal niet. Hè? Dus, maar, en ik denk dat hij wel krachtig was. Hij zegt van zichzelf, ik ben niet zo bespraakt. Maar wat hij zei, dat waren woorden van kracht en leven. En hier roept hij de gemeente in Korinthe tot de orde. Je moet bedenken dat het was geen Joodse gemeente. Er waren Grieks-Romeinse mensen. Er waren rijken. Korinthe was best wel rijk in die tijd. Maar er waren ook armen, arbeiders. En die zaten wel in dezelfde kerk. En die kwamen samen. En ze namen ook voedsel mee. Want het was gebruikelijk in die tijd om avondmaal in gebed in een maaltijd te houden. Dat komen we zo, dat zien we zo in Handelingen ook. En zo deden ze het daar ook. En ze kwamen bij elkaar en ze namen hun eigen eten en drinken mee. Nou, de rijken, ja, die hadden veel eten en die hadden veel wijn. Zoveel zelfs dat ze al dronken waren voordat de armen kwamen. Waarom kwamen die armen later? Nou ja, heel simpel. Dat waren arbeiders, die moesten eerst hun taken nog doen. En dan konden ze aansluiten bij dit alles. Terwijl de rijken gewend waren om bediend te worden. En zo zie je in dit alles dat het niet alleen om het lichaam van Christus gaat. Zoals Jezus zegt, dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed. Maar wij, de gemeente, is ook het lichaam van Christus. Waarvan hij het hoofd is. En hier zie je, en dat zie je in al die hoofdstukken, gaat dat meer over wat er in die gemeente plaatsvindt. hoe zij dit met elkaar doen, hoe ze naar elkaar omzien. Dat daar eigenlijk de liefde ontbreekt. En ook dat de armeren honger hadden. En daardoor ook wel ziek konden worden. En sterven, wat hier gesproken wordt. Maar ook denk ik dat Gods geest daar niet werkzaam kon zijn. Minder door alles wat er plaatsvond. En als je dat zo ziet in die setting, dan als God over zijn liefde spreekt, als Jezus over zijn leven spreekt, ja, dan eer je ook niet dat wat wij als avondmaal vieren, dat dat krachtig en goed is. Omdat de gemeente ook het lichaam van Christus is. 1 en 1 is 2. Want Jezus, jullie zijn mijn lichaam. En als je dat op deze manier, ja, als het ware onteert, dan denk ik dat de Heilige Geest zich gaat terugtrekken. En zoals hier staat, niet dat God dat direct oordeelt, maar dat je zelf als het ware de dingen over je afroept. Net zoals je door het rood rijdt en je wordt aangereden, dat je dat over jezelf kan afroepen. En als ze worden gewaarschuwd, en Paulus zegt, komt er eigenlijk tot inkeer. Kijk nou waar dit werkelijk om gaat. Het lichaam van Christus, waar zijn geest is. Wij zijn een koninklijk priesterschap. Een eenheid, vervuld van Gods geest. En God is liefde, Jezus is liefde, en daar gaat het om. En als dat gaat ontbreken, ja, wat heeft het dan voor zin om dat avondmaal met elkaar te vieren. Je ontkracht eigenlijk. Wat nodig is, is een atmosfeer van eenheid en aanbidding. En dat vond ik zo mooi vanmorgen, dat we dat zo op die manier met elkaar konden doen. Want als we even zoveel jaar teruggaan, dan komen we in Handelingen hoofdstuk 2 terecht. En daar staat het leven van de eerste gemeente boven in mijn vertaling. Hoofdstuk 2, vers 44 tot 47. En dan zien we al iets wat genoemd wordt. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichten, vervulden iedereen met ontzag. Dan stop ik even hier, want dan zou je heel snel kunnen denken dat alleen de apostelen wonderen deden. Maar als je even aan Stefanus denkt, die was een diaken, was geen apostel. En die werd gestenigd, maar hij was vol van de kracht van de Heilige Geest. En door zijn hand gebeurden er ook wonderen en tekenen. Dus je mag ook je eigen naam invullen. Koninklijk priesterschap. Het vervulde iedereen met ontzag. En alle die tot geloof gekomen waren, zij bleven bijeen. En hadden alles gemeenschappelijk. Ze deelden met elkaar. Wat een verschil met wat er in Korinthe gebeurde. Hier deelden ze met elkaar. Ze verkochten zelfs hun eigendommen en bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Wat een andere instelling. Wat een andere manier van met elkaar omgaan. En dan elke dag kwamen ze trouw, eensgezind, samen in de tempel en braken het brood bij elkaar thuis. En gebruikte hun maaltijden in de geest van eenvoud en vol van vreugde. En ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. En de Heer breidde hun dagelijks uit en steeds meer mensen werden gered. Ik dacht, dit is een atmosfeer waar Gods geest gaat werken. En dat was ook gewoon bij de mensen thuis. Ze braken het brood. Niets verheven. Ik heb 10 boekjes zitten lezen over hoe je nou het avondmaal kan vieren. Nou, er zijn allerlei dingen over te zeggen. En Austin heeft dat vorige keer ook met de kinderen gedaan. Maar eigenlijk, hè, staat er in de Bijbel helemaal niets hoe je... Ja, we breken het brood, we drinken de wijn. Maar er staat helemaal niet wie dat in die positie moet doen. Er staat helemaal niet dat dat de voorganger moet zijn. Of de pastoor, of de priester. Nee, ze braken het brood aan huis en ze deelden. En ik ken heel veel mensen die gewoon in alle eenvoud met hun gezin het avondmaal vieren. Maar het eren daarvan, de kracht erkennen van de aanwezigheid van het geweldige offer van Jezus. En wat we gezongen, hij kwam naar de aarde omdat hij wilde dat wij straks bij hem in de hemel zouden zijn. Die trouw, die vreugde, die blijdschap, die dankbaarheid, dat loven van God. Dat was de getuigenis voor de mensen. En dan zie je ook dat het aantal gaat groeien. Daar verbindt God zijn geest. Daar gebeurden wonderen en tekenen. Ik denk, zo had God het bedoeld. In die setting, in die atmosfeer, dat de geest van God komt en zich verbindt en zich neerzet. Daar was liefde voor elkaar en voor de Heer. Als je de hoofdstukken in Korinthe leest, en ik wil er nog wat verder op ingaan de andere keren, maar dat te midden van alles, dan gaat Paulus ineens over de liefde spreken. Als dat ontbreekt, ja, dan kan je al die dingen zijn eigenlijk een beetje zinloos. En eigenlijk voor je liefde staat eigenlijk, als Jezus niet meer centraal staat in alles wat we met elkaar doen, ja, waarom zijn we dan hier? Dan kunnen we ook op een andere manier wel een feestje vieren. Dan kan ik nog wel wat bedenken. Ja. We mogen een atmosfeer creëren waar de geest van God kan komen. En toen kwam ik uit bij Openbaring 3, vers 7. Daar wordt een brief geschreven aan de gemeente in Philadelphia. Ik dacht van, oh Heer, mag dit van toepassing zijn op onze gemeente? Dit is zo mooi. Dit zegt Hij die heilig en betrouwbaar is. Dat is onze God, onze Heer, die de sleutel van David heeft. Wanneer Hij open doet, kan niemand sluiten. Wanneer Hij sluit, kan niemand openen. En dan zegt Hij dit. Ik weet wat u doet. Ik heb ervoor gezorgd dat de deur voor u open staat. Oh, hij is nu dicht, maar meestal staat hij open. De deuren geopend. Deuren open betekent dat de mensen binnen kunnen komen. Dat de dingen, ook je hart, als je de deur van je hart opent, dat de dingen binnen kunnen komen. Niemand kan hem sluiten. Niemand. Want ook al hebt u weinig invloed, nou, ik dacht dat past wel een beetje, we zijn nog niet zo groot, we hebben nog niet zo'n invloed dat we overal zichtbaar en hoorbaar zijn op televisie. Maar toch, jullie zijn trouw gebleven. Vorige week hebben jullie dat gebed ook over mij uitgesproken toen ik jarig was. En ik vond het zo mooi, maar dat geldt niet alleen voor mij. Voor alle die hier zijn, jullie zijn trouw gebleven. Jezus zegt, ik ben trouw en betrouwbaar. Maar jullie zijn ook trouw gebleven. Een betrouwbaar iemand. En je hebt mijn naam niet verloochend. Ik denk dat dat ook altijd een verlangen is van ieder die hier kwam en komt. Dat de naam van Jezus altijd verheerlijkt werd. En wordt. En zal worden. Ik zal mensen laten komen die bij Satan horen. Leugenaars. Die zich Joden noemen en het niet zijn. Zij zullen zich aan uw voeten neerwerpen en erkennen dat ik u lief heb. Omdat u trouw bent gebleven aan mijn gebod. Om stand te houden zal ik ook trouw zijn wanneer binnenkort overal op aarde een tijd van beproeving aanbrengt. Als de mensen die je leven op de proef worden gesteld. Ik kom spoedig. Hou vast aan wat u hebt. Dan zal niemand de lauwe kans kunnen afnemen. Wie overwint, maak ik tot een zuil in de tempel van mijn God. En daar zal hij voor altijd blijven staan. Ik zal op hem de naam schrijven van mijn God. En van de stad van mijn God. Het nieuwe Jeruzalem. Dat bij mijn God vandaan uit de hemel zal neerdalen. Ook mijn eigen nieuwe naam. Wie oren heeft, moet horen wat de geest tot de gemeente zegt. Ik vind het zulke mooie, bemoedigende woorden. Dat God ons, jou en mij en ook wij als gemeente ziet als we trouw blijven. Als we betrouwbaar zijn in wat we doen. Dat mensen ook zullen komen en de knieën zullen buigen. Hoe dan ook, met wat voor intenties ze komen. Dat de kracht van God hier aanwezig is. En wij zullen ook overwinnen, ook door moeilijke periodes heen. Laat het een prachtige bemoediging voor ons zijn om ook door te gaan. Daarom vond ik het vanmorgen zo'n bemoediging dat we eens in een paar weken zo'n groep hebben staan. Dan is het hier een beetje leeg en dan is het daar vol. Maar dat gaat komen. God is aan het bewegen. En dat is een bemoediging. En hou vol, zegt hij. Wees trouw. En creëer een sfeer van aanbidding. Een atmosfeer waar de Heilige Geest zich thuis voelt. De Heilige Geest is niet iets die je bij de keel grijpt. Ja, soms overtuigt hij je van, je moet kiezen voor God. Maar de Heilige Geest is een, als het ware een gentleman. Hij is gevoelig voor de ruimte die wij hem bieden. In ons hart, in ons leven. Waar liefde woont, waar broeders en zussen samenwonen, daar komt de zegen van God, dat geloof ik. Geloof dat ook met elkaar. Dat de eenheid is, niet allemaal hetzelfde. Dat zouden we robots zijn. Nee, ieder heeft zijn eigen inbreng. Zijn eigen gaven, talenten. En we mogen soms over dingen anders denken. Maar dat ene verlangen. Dat hij centraal staat hier. Dat dit een plek is waar mensen kunnen komen om genezing te vinden. Om erbij te mogen horen. Ja, we maken fouten. Dat vinden we even niet terug in die brief van Philadelphia, maar ik geloof zeker dat ze daar ook dingen zouden hebben gehad. Maar God kijkt dieper. God kijkt naar ons hart. Is er een groot verlangen dat hij hier verder doorgaat? Wat hij begonnen is? Dat we een open gemeente zijn, ook als we avondmaal vieren. Ik moest denken aan Jezus die geen mensen uitsluit. We hebben, als je al die boekjes leest, dan lees je verschillende dingen. Ik las een verhaal van een pastoor die zo aan het twijfelen was wat er in zijn leven was gebeurd. En hij was weer aan het roken geslagen, hij was weer aan de drank. En het ene moment stond hij voor het publiek en het andere moment stond hij buiten te roken. Maar hij deelde ook het avondmaal uit. En uiteindelijk kwam hij terug tot God, want hij wist, God heeft mij niet uitgesloten. Wat denk je van Jezus die uiteindelijk Judas toch aanreikte, terwijl hij al wist dat hij hem ging verraden. Ik dacht, dat is een mooi beeld. Dat Jezus, hij zegt, zelfs voor jou Judas, ga doen wat je moet doen. Maar daarna zou je zelfs nog terug kunnen keren. Als je ervoor kiest, want ik bied je ook mijn leven aan. Petrus kwam wel tot inkeer. Helaas, Judas niet. Maar daar zie ik zo het hart van Jezus in. Zo mogen we ook een open gemeente zijn en dankbaar zijn. Maar niet zomaar. Wel op de juiste manier, met de juiste houding. We zijn vergeven, we hebben Gods genade ontvangen. Dan hoef je niet meer rond te blijven lopen. God reinigt je daarvan. En zo mogen we ook deelnemen aan het avondmaal. En dat maakt het krachtig. En ik weet niet hoe rijk u bent, maar ik geloof niet dat er hier hele rijke mensen zitten. En ook niet hele arme mensen. Dus dat zouden we hier niet zo snel meemaken. Maar er zijn wel andere dingen die ons kunnen belemmeren om in die eenheid bij elkaar te komen. Als je niet kunt vergeven, als er jaloersheid in je hart is of je bent afgunstig. Als je die vreugde niet meer kent, je bent ontevreden over alles. Dan kan die bitterheid ook naar de anderen toe. Zelfzucht. Zeg niet te snel, dat heb ik niet. Want zelfs als je op een VPE-conferentie bent en er staat een heerlijke maaltijd daar klaar. Nou, er zijn er toch wel een paar die even als eerste bij die maaltijd willen zijn, wat ze willen het lekkerste hebben. En dat zijn dan allemaal leiders. Oei. Ja. Ja, ik ook hoor. Ligt er maar één banaan. Wow. Nee, pas op. We kunnen makkelijk wijzen. Maar soms in ons leven hebben we soms van die dingetjes ook. Dat mogen we wegdoen uit ons midden. God vergeeft het. Maar al die dingen, dat ongeloof, kan een belemmering zijn van wat God wil doen in ons midden. Jezus in zijn eigen woonplaats. Ja, wie is die? Hè? Wie denkt hij wel dat hij is? Hij is toch de zoon van een timmerman? Hey, wie denkt Adrie wel dat hij is? Was hij vroeger niet gewoon loodgieter? Ja, geloof het wel. Oké. Geloof. Jezus kon er weinig wonderen doen, staat er in zijn eigen plaats. Maar het gaat er niet om wat je afkomst is, wat je verdient, wie je bent. We zijn allemaal een kind van God. Een koninklijk priesterschap. We zijn één. En dat vind ik zo mooi hier, dat iedereen wat doet. En de ene keer doe je dit en de andere keer doe je dat. Maar dat verbindt ons samen. En dan mogen we nog veel meer in groeien. En trouw zijn. En ik denk dat dat een atmosfeer is waarvan hij gezegd, daar wil ik komen. Daar wil ik in jullie midden bijzondere dingen doen. En ik geloof dat ook voor vanmorgen. Allerlei liederen gaan er dan door mijn hoofd, maar die zijn nog net even te moeilijk. Ik dacht aan het lied Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, Light in the Darkness. That is who you are. Dat is wie jij is. Hij baant een weg. Hij doet wonderen. Hij houdt zijn belofte. In de duisternis is hij ons licht. Dat is wie jij is. Ik ga hem nog wel een keer oefenen. Krachtig lied. Dat mogen we blijden met elkaar. Dat gaan we zo doen. Ik heb briefjes klaargelegd. Jullie zitten er misschien op. Of geen idee. Maar mijn bedoeling is om... We gaan zo een lied zingen met de groep weer. En dat is, hij is hier. Hij is hier in ons midden met wonderbaarlijke kracht. En laten we dat in geloof uitzingen. En schrijf dan ook, na het zingen van dit lied, in geloof een gebedslastel. Of het nu om genezing gaat, of bevrijding, of voor je kind of kleinkind, of voor de gemeente, of voor iets... Schrijf een gebedslas op. Ik geloof, als we dat straks hier in een mandje doen, we gaan met elkaar ervoor bidden. Niet ik, met elkaar. Dat God, je hoeft niet je naam erbij, hè? Gewoon anoniem. God weet het. Ik hoef het ook niet te weten. We gaan een lied zingen. Ik wil vragen of de groep naar voren komt. Denk alvast wat je... Well, maybe you can explain... A little piece of paper. Oh, they understand. Oké. Okay.
Ja, maar als we gebeden hebben, gaan ze het nou weg aflezen. Ze gaan weg. Niemand last.
Nou, wij lezen ze om daarvoor te kunnen bidden.
Oh,
als je een pen nodig hebt, dan liggen hier dan pennen.
Van wonderen. laat mij steeds meer van uw heilige.